Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwijn en Pim CD.
Nee, ik heb niet mijn eigen naam erin verwerkt. Dat leek me nog iets te veel.
Dat had je best kunnen doen.
Wat is jouw naam eigenlijk?
Hein Keizer.
Hoe?
Hein Keizer.
Voor de luisteraars, producer Hein.
Die ken ik wel. Keizer.
Ja. Ja, Pim, die is er een weekje niet.
Met EIJ of
EIJSER.
Ja, een hele bekende familie. Mensen die tijdens de Olympische Spelen hebben opgeleid, die weten dat Hein een hele bekende Nederlander is. Of tenminste, uit een hele bekende familie komt.
Ja, precies. Zusje heeft de Olympisch geroeid.
Ja, die ging toch lelijk in de fout met de laatste slag?
Ja, daar mag ik het niet meer over hebben. Dat is,
Nee,
tijdens de kerstdissen mogen we dat niet opbrengen. Dat is al onze.
Maar ze hebben wel een medaille.
Zeker, bronzen plak. Dus nou ja, op zich.
Daar kan ze hartstikke
kijk ze er vaak naar, of niet?
Naar de bronzen plak, ja, tuurlijk. Ja, die heeft wel een mooie plek in huis gekregen. Ja, ze woont nog bij mijn moeder. Dus,
en wat vond jij ervan? Vond jij het mooi? Vond je die plak mooi of niet?
Ja, ik heb hem zelfs even omgehad. Het is mega zwaar. Ja? Ik heb er ook even in gebeten.
Ja?
Heb je dat gezien dat er ook een, volgens mij was het een president in Korea of in Azië of zo, die ook in de medaille beet en die beet gewoon een stuk, die beet bijna een stuk eraf. Dus,
van zijn tand of van de medaille?
Van de medaille.
Was hij van chocolade dan?
Nee, maar dat zijn wel vrij massieve dingen. Daar heb ik me echt wel op verkeken. Maar dus dat.
Wel mooi.
Ja, Pim is er een weekje niet, jongens.
Maar jij presenteert maandag toch ook?
Zeker.
Kunnen we dan vragen of jij hem presenteert met bronzen medaille van moeder?
Toevallig. Dan moet ik even goed overleggen met mijn zusje. Maar dat misschien.
Maar hebben we wel gezegd wat ze doet nou eigenlijk, of niet?
Roeien.
Ja, zeker. Ja, Mike heeft dat gezegd. Ja. Pim is er een weekje niet, jongens.
Heerlijk, hè?
Hij is in Abu Dhabi.
Aan het compenseren.
En daarover gesproken. De vraag die toch wel vaak binnenkwam. Gaan jullie eigenlijk Formule 1 kijken? Jullie als doorgewinterde voetbaljournalisten. Kijken jullie dan nog wel Formule 1? Of?
Het is 2 uur, hè? Zondag begreep ik. Ja. Dan ben ik op weg naar de... Ja, iets later. Maar dan ben ik wel op weg naar de arena. Dus ik zal de radio langs de lijn wel aanzetten voor de race, denk ik.
Ja. Maar geen zenuwen, Mike?
Ik heb geen zenuwen voor Formule 1. Ik hoop wel heel erg dat Max het redt. Mm-hmm. Omdat ik heb er geen verstand van, maar toch wel een beetje het gevoel heb dat een bepaalde beslissing een klein beetje in het voordeel van Hamilton uitpakken.
Mm-hmm.
Ja, het zou geweldig zijn. Nederlandse wereldkampioen dus.
Ja. Ja, maar waarom vallen die beslissingen in het voordeel van Hamilton uit? Dat is natuurlijk heel simpel.
Omdat Mercedes heel groot is? Hoor.
Nee, omdat Max gewoon de fouten maakt. Die doen gewoon dingen die niet kunnen. En daarvoor krijg je straf. Ja, dat is toch simpel.
Maar ook als dat reglement zo wordt aangepast dat er...
Maar die reglementen worden niet aangepast.
Oh. Okay.
De lezing van het reglement wordt door de een anders geïnterpreteerd dan door de ander.
Ja. Ik begreep uit de mond van Max dat... wel meer mensen in de fout gaan, maar dat er toch heel anders mee omgegaan wordt.
Uit de mond van Max.
Ja, precies. Van WC Eend.
Juist.
Ja, precies. Ja.
Uitstekend verhaal van de collega Erik van Hagen.
Maar dat is ook nog wel een zaak, hè? Met onze grote vriend Pim CD is er dan niet. Maar ik ben benieuwd hoe lang dat programma 112 nog doorgaat. Want die Ellie Lust ligt zwaar onder vuur. Hè?
Is dat zo? Wat is er gebeurd dan?
Nee, zij is een beetje het geweten van Holland Casino aan het spelen. Door te zeggen dat we uit moeten kijken met gokken. En onze columniste Catharine Keil, die schreef er echt een heel mooi stukje over. En Ellie Lust, die kiest waarschijnlijk toch voor het geld. Want in feite, Holland Casino lokt natuurlijk met al die reclames waarmee je wordt overspoeld. Lokt ze natuurlijk uit dat daar gokverslavingen komen.
Uh-huh.
En nu gaat ze in een andere hoedanigheid gaat ze ineens advertenties voorlezen en maken met kijk uit voor gokverslavingen.
Ja.
En Catharine Keil die had daar wel een hele mooie van. Die zei van, ja, het is alsof je een alcoholist een fles wijn geeft.
Mm-hmm.
En dan zegt, maar niet helemaal opdrinken.
Ah, ja, precies. Dus... Maar vind je het dan ook erg dat wij bijvoorbeeld worden gesponsord door een gokwebsite?
Nou, in feite wel, ja.
Ja, dit knippen we er even uit. Vind je het erg?
Nee, ja, helemaal niet.
Ja, precies.
Ja, ik ken dan...
Nee, maar het gaat mij niet. Het gaat mij meer om Ellie Lust, die van de
politie
is geweest en 112 opneemt. En we weten allemaal waar verslaving toe kan leiden. En verslaving leidt heel vaak tot criminaliteit ook. En daar, ja, daar gaat het natuurlijk wringen.
Mm-hmm. Ja, dus heeft u gokproblemen? Bel 112. Oh, nee, doe dat maar niet. Maar,
volgens mij zijn er wel.
Kijk 112.
Er zijn wel, ja, dat lijkt me een hele goeie. Zou Pim blij mee zijn als hij dan op vakantie is, dat dan in één keer
de kijkcijfers door. Dat gebeurt hier trouwens ook. Ik vind ook, als blijkt dat het heel goed gaat met Hein, never change a winning team. Laat Pim gewoon lekker
We zijn 3 minuten onderweg, Mike. Hein heeft mij net al beledigd. Vanwege mijn Engelse taal. Hè?
Ja, nee, Valentijn en ik zijn van een totaal andere generatie. En het ging over Juice Channels. Ken je dat, Mike? Juice Channels?
Nee, maar misschien doordat je uitspraak niet zo heel goed
is. Nee, precies. Juice Channels.
Ja. Juice Channels. En dat zijn sappige kanalen.
Ja, sappige kanalen met roddels.
En ik maakte daarvan Juicy Channels.
Maar dat zijn sapkanalen.
Ja. Dus mijn Engels was niet heel goed. Onvoldoende.
Nou ja, goed, jongens.
Maar het ligt een beetje aan de stellingen. Daar gaan we Hein op beoordelen. Ja, ik denk wel dat hij het kan. Geen ontkenningen. Dan
nee, precies. Ik heb goed opgelet. En het was ook nog even... Pim die zei nog van, ja, je moet een beetje los beginnen. Nou, bij deze, dat is gelukt. Dus,
maar Pim
je
zit in Abu Dhabi.
Een warm bad, man.
Pim is volgens
thuiskomen.
Pim is nog nooit eerder bij Formule 1 geweest, denk ik. Ook niet in Zandvoort.
Nee, nee, was hij in Zandvoort niet, was hij bij.
Ja, maar niet volgens mij niet bij de wedstrijd. Want toen hebben verslaggevers Erik van Haren en Christian Albers hebben toen...
Dus dat is eigenlijk gewoon...
Hij nam de interviews toch en zo daar...
Hij was op pad, maar hij was niet daadwerkelijk op het terrein.
Dus Pim is eigenlijk zo'n supporter waar alle andere fans een enorme hekel aan hebben. Gewoon een successupporter.
Dat zijn dan al die Max Verstappen supporters. Dat zijn allemaal successupporters.
Dat is wel een uitstekende uitspraak van Chris Woods. Die vertelde ook, als Max uitvalt, dan zien ze dat onmiddellijk. Want dan sept iedereen dus gewoon weer onmiddellijk naar het voetbal. Ik denk dat Max zich de afgelopen 2 jaar wel een heleboel fans bij heeft gekregen.
Maar terecht toch, het is toch ook mooi om te zien.
Geweldig.
Dit is ongekend.
Ja, apotheose is dit natuurlijk geweldig.
Ja. Maar over apotheose gesproken, jongens. 6 wedstrijden, 18 punten.
PSV, waanzinnig. NEC PSV. Ja,
NEC PSV. Nee, maar 6 wedstrijden, 18 punten heb ik natuurlijk over Ajax. 10 doelpunten Haller. Dat is toch wel uniek.
Dat kon iedereen zien natuurlijk, dat Haller een uitstekende spits is. Voor
precies, nee. Valentijn.
Ja. Zeker internationaal.
Maar is er nou nog een veldje aan de lucht? Als ik heb even de loting zitten kijken voor Ajax. Dat zijn toch wel pittige ploegen die ze tegen kunnen komen.
Ja, dat is natuurlijk wel het leuke. Je kunt het fantastisch hebben gedaan, want dat heeft Ajax in de groepsfase. Iedereen is het erover eens. Het was niet de pool des doods. Niet de pool met City, Paris Saint-Germain. Maar ja, op zich blijft het een wereldprestatie. Om 18 punten te pakken en dit doelsaldo te hebben. Alleen het geeft 0,0 garantie voor de volgende ronde. Nee. Heb je een slechte dag of 2 slechte dagen? Of moet je net zoals vorige keer bij AS Roma Kjell Scherpen opstellen? Omdat je gewoon geen goede tweede keeper zou hebben? Of weet ik veel wat. Tadic is geblesseerd, Haller is er niet. Of wat voor reden dan ook. Ja, dan kun je er zomaar uit liggen. Dus het geeft echt garantie tot de voordeur. En voor de rest moet Ajax gewoon hopen dat ze compleet zijn. Want dan kunnen ze het wel elke club lastig maken, denk ik.
Ja, want ik zag al dat Valentijn een uitspraak had gedaan dat ze eigenlijk de halve finale wel moeten / kunnen halen.
Maar dan... Je moet de lat hoog leggen, vind ik. En dan moet je, als ik dan hoor spelers, maar ook de trainer zeggen van... misschien is dit wel een beter elf dan in 2019. Ja, toen hebben zij de halve finale gehaald. En toen hebben ze verslagen onderweg, onder andere Real Madrid en Juventus. Mm-hmm. Ja, dan mag je ook stellen van... of dan mag je de lat ook daar leggen. Op een halve finale plaats, vind ik. En... Ja, daar moet je niet voor weglopen. Mike had het in het begin van het seizoen ook gevraagd. Wat is nou eigenlijk jullie doelstelling, Europees gezien? Nou, er werd dan heel omslachtig gedaan dat ze heel graag willen overwinteren. Dat was het, Mike.
De sterke wens om te overwinteren.
Ja, ik denk, leg de lat gewoon. Wij willen gewoon overwinteren in een pool die niet bekend staat als de pool des doods. Met Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Beşiktaş. Dus,
ja, en die bescheidenheid die bleef ook. Want na 3 wedstrijden had Ajax 3 gespeeld, 9. Ja, en toen was het nog steeds van, ja, maar we moeten nog steeds wel dat punt of misschien die 2 punten halen. En ja, toen nog werd het niet uitgesproken. Wat ik wel vind, in het succesjaar 2018-2019, dat tot de halve finale reikte en in de laatste seconde misging, daar hadden ze dan geen geluk. Maar voor de rest hadden ze dat seizoen na de winterstop ontzettend veel geluk. Juventus miste bepalende spelers. Ramos dacht het zich te kunnen permitteren om even een gele kaart te pakken. Ja. Om in Madrid niet mee te doen. Alles viel toen de goede kant op. En dat was wel een heel groot voordeel voor Ajax. En nu heb je wel het gevoel dat zij voor de winter al best wel veel geluk hebben gehad. In die zin, Sporting miste de eerste wedstrijd zijn 2 beste spelers. Haaland was er in Dortmund niet bij. Het was natuurlijk wel heel erg mooi dat hij er in Amsterdam bij was. En dat dat misschien wel Ajax beste wedstrijd was. Want anders had je, ja, jullie hebben wel van Dortmund gewonnen, maar het was Dortmund zonder Haaland. Nee, Ajax heeft ook van Dortmund met Haaland gewonnen. Besiktas had geloof ik 13 geblesseerde spelers toen ze naar Amsterdam kwamen. Dus heel veel is al goed gevallen. En het kan een seizoen zijn dat echt alles goed valt. Ja, het kan na de winterstop natuurlijk ook een keer minder.
Maar zit er dus één ding wat niet goed valt bij Ajax? Ajax is ook gewoon gedegradeerd.
Ja?
Ja, PSV is dit jaar 2 keer gedegradeerd. Europees.
Ja, ja, ja.
Maar Ajax is gedegradeerd op de Euronext, op de beurs.
Ja, ja. Maar en
heeft weinig dat marktkapitalisatie.
We zijn
En een te geringe aantal, ja, hoe noemen ze dat? Er wordt te weinig gehandeld in het aandeel.
Het Ajax,
ja, dat is toch vaak zo bij voetbalaandelen, dat een beetje voor de lol eigenlijk erbij zit.
Het zijn meer lol aandelen, ja. Ja. En de Euronext heeft besloten dat Ajax gaat van de small cap fondsen naar de lokale markt. En dat is echt het afvoerputje van de Amsterdamse beurs, hoor.
Dus,
dat kan ik je wel vertellen.
Dus Ajax is ook een keertje gedegradeerd dit seizoen.
Ajax is gedegradeerd, ja.
Zit er eigenlijk een ideale tegenstander bij? Tegen de ploegen die ze kunnen loten?
Ja, laat Frank
doen. Vind ik wel, ja. Tuurlijk, ja.
Is dat dan Red Bull Salzburg? Nou, zou je daar in je handen klappen?
Ik opteer voor Benfica.
Ja.
Want ik heb Benfica gezien tegen PSV 2 keer. En dat vond ik heel matig. Ik heb ze onderweg gezien. Zijn helemaal weggespeeld door Barcelona.
Mm-hmm.
Eigenlijk 2 keer. Alleen ja, Barcelona wist 2 keer niet van te profiteren. En zij weten daar wel van te profiteren. Maar dat is echt geen denderend elftal. Dus laat ze opnieuw alsjeblieft Benfica loten.
Hoe is de stemming in Amsterdam daar?
En dat kan toch wel? Benfica kan toch wel?
En Benfica kan zeker.
Ja, je hebt Paris Saint-Germain.
Over Lille, maar dat kon
dat,
dus eigenlijk
kan niet.
Nee. Paris Saint-Germain, Atletico, Inter, Chelsea, Benfica, Salzburg en Villarreal.
Ja.
Ik denk dat Ajax ook wel wat heeft terecht te zetten tegen Salzburg. Dat zou ook wel een hele mooie tegenstander zijn. Na de bakel onder Frank de Boer. Die 2 keer echt onder Roger Schmid.
Dat was Roger Schmid, hè, toen.
Volledig weer weggepoetst. Dat zou een hele mooie zijn, maar ik ben het wel met Vaanten eens dat Benfica
oud elftal ook.
Ja, en als je zag dat zelfs Dynamo Kiev de laatste wedstrijd, want Barcelona had gewoon nog geholpen kunnen worden als Kiev het vizier een beetje op scherp had, want die kreeg ook kans op kans.
Ja. In dat succesjaar hebben ze ook Benfica toch verslagen, daar?
Nee, daar was het 1-1 en thuis was het 1-0.
Okay.
Dat was
de Masrui scoorde toen toch?
Dat ik aan de dood ben ontsnapt. Nou, dat is overdreven, maar dat het hotel werd bestormd.
En was dat in dat succesjaar of het jaar daarna?
Nee, succesjaar.
Ja.
Nou, en volgens mij is het ook zo dat Benfica gewoon klop heeft gehad van Sporting in de eigen competitie.
1-3 op vrijdagavond. Klopt.
Dus
dat lijkt mij de ideale tegenstander gewoon.
Maar goed, zullen we naar de stellingen gaan?
Misschien is Paris Saint-Germain wel de ideale tegenstander.
Want?
Ja, niet de ideale, want Benfica en Salzburg zijn waarschijnlijk beter.
Mm-hmm.
Misschien Villarreal, maar dat was ook wel behoorlijk indrukwekkend met Danjuma. Maar Paris Saint-Germain, ja, je weet al, ze moeten verdedigen. Dan hebben ze 3 verdedigers minder.
Ja, ondanks dat je dan tegen Mbappé, Messi en misschien Neymar moet gaan staan.
Zij het hoge druk zetten van Ajax gewend in hun eigen competitie, hebben ze dat wel eens?
Nou, dat is dit jaar wel, want Mike hier legt nu PSG op tafel. Welke club je ook op tafel legt, er zijn altijd aanknopingspunten voor Ajax om eigenlijk iedere wedstrijd te kunnen winnen.
Ja.
Dat idee heb ik ook wel. Er is eigenlijk geen ploeg. Bayern München misschien.
Chelsea?
Chelsea en zo, die maken dat ook best wel een mindere periode. Ja. Ik was het met je eens tot deze week eigenlijk. Heb ik 2 keer Chelsea gezien.
Mm-hmm.
Onder andere tegen West Ham. En toen vond ik ze ook niet best spelen. Ze hebben geloof ik 6 goals tegen in 3 wedstrijden. Nou, dat is helemaal niet des Chelsea's en helemaal niet des Tuchels.
Tuchels, ja.
Dus, maar Bayern maakt die maken wel een hele goede indruk. Ja. Maar voor de rest denk ik, bij iedere tegenstander kan je wel wat bedenken. En speelde Ajax ook niet heel goed toen tegen Bayern uit.
Ja, dat
met Neres en Masrui toen.
Masrui was toen geweldig. Die scoorde ook zijn eerste Champions League goal. Ja, die was toen heel erg goed. En toen dacht je echt in dat seizoen dat Neres wel een wereldtransfer zou maken. Die was overigens toen, want die discussie krijgen we nu wel eens met bepaalde volgers en fans. Was Neres toen net zo goed als Anthony nu is? Nee, dat vind ik niet. Ik vind Anthony nu wel vele malen beter. En je ziet ook dat hij een veel completere aanvaller is dan Neres was. Maar Neres had toen eigenlijk verkocht moeten worden. En zeker in die winter daarna, toen er 47 miljoen werd geboden door Guangzhou Evergrande. Ja, dat had Ajax natuurlijk. Maar achteraf.
Dat ook goed, hè, met dat beursfonds Evergrande.
Is dat zo?
Ja. Dat is een vastgoedfonds. Die zijn totaal in elkaar
gestoord. Jij zit er goed in. Wil je niet een keer aanschuiven bij kwestie van centen? De financiële
totaal in elkaar gestoord. Ja, maar kijk, ik lees deze ook.
Oh, Ja, dat is de concurrent. Daar mogen we niet over beginnen.
Maar dat ziet de luisteraar
nee,
niet.
Nee, precies. Jij leest de financiële katern van de Telegraaf, Valentijn. Dat is goed van je. Jongens, zullen we even naar de stellingen gaan? Lijkt me leuk.
Ja, dan gaan we je beoordelen.
Ja, nu wordt het ook een beetje klotsende oksels. Nee, valt allemaal mee. Frenkie de Jong moet wegwezen bij Barcelona.
Eens.
Oneens.
Erik ten Hag zou gek zijn als hij vertrekt bij Ajax.
Oneens.
Eens.
Voor de winterstop wordt er nog een eredivisietrainer ontslagen.
Voor de winterstop nog? Ja. Oef. We hebben nog 2 weken.
Ja.
Oneens.
Eens.
Donny van der Beek heeft niks te zoeken in de basiself van Manchester United.
Eens.
Oneens.
Oh. Feyenoord moet
zijn. Volgens mij dat is er nooit voor gekomen. Ja, hij zit er echt op.
Hij zal het opletten. Dat straks zo.
Nu is Mike.
Nu even verpesten. Feyenoord moet Dessers permanent overnemen.
Eens.
Oneens.
Dat wist hij. PSV moet het contract van Schmid verlengen.
Oneens.
Eens.
Oké. En Danjuma speelt volgend seizoen bij een Europese topclub.
Oneens.
Eens.
Nou ja.
Ja, je hebt nu al
gezegd. Nuanceren.
Nou, oké. Okay. Nee, dat kan misschien straks bij als we bij buitenland komen.
Maar als jij een mening verandert, verander ik ook.
Ik wil eerst even beginnen over
PSV. Wacht even. Ja? Mag ik je heel even de complimenten geven voor deze geweldige stelling? Je kan Pim CD echt een voorbeeld aan
nemen. Puntje aanzuigen. Nou, Pim, als je dit terugluistert.
Never change a winning team. Blijf maar lekker een week of 6 in die zandbak.
Gisteren was PSV Sociedad PSV. Trainer Roger Schmid, die reageerde als volgt naar een 3-0 nederlaag.
Still 3-0, big figures. Also, Real Sociedad played with 9 youth players. How do you explain the big difference?
What do you mean with difference?
The big difference in the end, in the result, but also in the game.
Yeah, the result is, you think they were better than us?
Don't you think so?
No. No, I think they scored at the right moment in the game. And they used our mistakes. But otherwise, I think we played... We controlled the game, we had a lot of ball possession. So in my opinion, they were not better.
Volgens hem waren ze niet beter.
Nee, het is een go-ahead-je.
Ja, go-ahead is de beste ploeg van de
Eredivisie. Ploeg van de Eredivisie, net nadat je dik klop hebt gekregen van Feyenoord in eigen huis. En daar lijkt dit ook op. Ja, het is niet een heel reëel beeld van wat zich daar heeft afgespeeld natuurlijk.
Nee, want
ik kan me ook wel een beetje voorstellen, want hij moet zondag natuurlijk naar NEC.
Mm-hmm.
Of NEC moet je zeggen. Ja, en daar wil hij natuurlijk wel een ploeg die met een bepaald vertrouwen aan de start verschijnt. En daar is hij natuurlijk ook voor verantwoordelijk. Dus op het moment dat hij nu de hele boel afbrandt, dan brand je spelers af. En wat willen ze dan nog doen voor je komende
maar
zondag?
Maar zou het terecht zijn geweest als hij eigenlijk zijn hele ploeg had afgebrand na deze wedstrijd?
Nou, sommige jongens die had hij wel even bij hun oren mogen grijpen, ja. En ik moet zeggen, als ik Gutsen, maar dat vind ik het hele jaar al. Die moet gewoon veel meer leveren.
Ja.
En we weten niet exact waarvoor die op de payroll staat. Maar dat schijnt heel erg mee te vallen. Maar dat dachten ze van Sahavi ook. En er zijn allerlei betalingen via omwegen en constructies. Nou, en dan Boskakli en onze grote vriend Sangaré, de geweldenaar. En, ja. Leuk allemaal hoor, tegen Sparta, Pek Zwolle. Maar dit soort wedstrijden, dan moeten dat soort jongens opstaan. En dan verwacht je meer van deze jongens.
Ja. Was er een speler die wel opstond, vonden jullie? Of was het gewoon een collectief falen?
Collectief falen. Ik vond ook zeg maar Gakpo heel erg matig.
Ja, maar die komt dan net terug van de blessure. Dat heb ik dan nog een beetje clementie mee. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, onze vriend Joël Drommel, dus niet mijn keeper.
Nee.
Hij hield ze toch nog wel even in de race. Want op een gegeven moment kwam die Isaac alleen op hem af. Dan denk je, nu is al de boel, het is over. En hij hield PSV ook in deze race bij die wedstrijd thuis. Toen die speler, Mike, hoe heet hij? Orlasjebal.
Orlasjebal.
Ja,
in de laatste seconde.
Die kwam toen ook alleen op hem af. Toen pakte hij hem ook.
Ja.
Dus,
dat vind ik wel heel knap van deze presentator. Die kan het zelfs gewoon de Baskische uitspraak.
Is dat zo?
Ik weet het niet. Ik geef je ook een keer.
Het wordt een gelauwerde uitzending op deze
manier. Die gasten die weten het niet. Ik zeg
maar wat. Ja.
Maar ik moet zeggen, Guti, ook de afgelopen weken helemaal de hemel ingeprezen. Nou, die ging ook lelijk in de fout. Ja. En...
Waar moet je die bal geven? Moet je daar geven? Terwijl hij met zijn rug eigenlijk naar het veld zat met 2 mannen in zijn...
Dat is ook weer een hele andere discussie. Maar het is wel zeg maar de strategie van Schmid. Want hij fakkelt zijn spelers nooit af.
Nee.
Terwijl er natuurlijk best af en toe aanleiding toe is. Maar dat is kennelijk zijn tactiek om iedereen toch tevreden te houden. En geïnspireerd te houden. Ja, zondag wachten NEC.
Maar hoe zal er dan intern naar het presteren van Schmid gekeken worden? Want je ligt nu eigenlijk uit het belangrijkste toernooi waar je in zat. Je doet nog wel mee voor de titel, maar ja, iedereen heeft ook wel een beetje door dat Ajax eigenlijk heel ver wegloopt. Ook qua aantallen. Je hebt 70 miljoen verdiend in de Champions League. Dat gaat PSV eigenlijk niet. Ja, niet
maar
bereiken.
Een aantal punten in de competitie zijn natuurlijk heel weinig. Het verschil tussen Ajax en PSV. Dus zeker. Ja, wat dat er gaat, doen ze nog mee. Maar ja, dat roept iedereen natuurlijk. Het is een geweldige competitie. Maar dat was het tot vorig jaar, de winterstop ook. Want toen kwam Feyenoord naar Ajax toe. En als Feyenoord had gewonnen, stond ze volgens mij.
PSV kwam naar de Arena. Toen stond het 0-2 na 20 minuten.
Ja, maar ik bedoel...
toen was PSV virtueel koploper.
Ja.
Maar ik snap wat je bedoelt, Heim. Want het verschil lijkt nu levensgroot. Maar als PSV of Feyenoord kampioen wordt, dan kunnen zij 40 miljoen bijschrijven en Ajax niet. En dan moet Ajax via een andere weg proberen de Champions League in te komen. Want de eventuele extra Champions League plaats, die telt pas in het seizoen daarop. Dus ja, er is echt heel veel belang voor die clubs om echt kampioen te worden. En te zorgen dat Ajax geen kampioen wordt. Mm-hmm. Want anders wordt dat verschil natuurlijk wel heel veel.
En het is wel een kat met hoeveel levens heb ik? 7 levens? Of,
9.
9 levens.
Zelfs dat weet ik.
Want ja, ze zijn nu 2 keer gedegradeerd. En ze zitten nog steeds in Europa. Ja. Hè? Van de Champions League niet winnen met van 10 spelers van Benfica. Kom je in de Europa League terecht. Nu weer terug naar de Conference League. En de tegenstanders worden steeds zwakker. Dus wie weet wat daar gaat gebeuren in die Conference League.
Ja, een hele flauwe tweet gisteren. Dat het nog heel lang niet was gebeurd dat er na de winter 3 clubs in de CL zaten. Alleen 2 in de Conference League en 1 in de Champions League.
Over de Conference League gesproken. Vitesse had het eigenlijk kunnen gaan doen. Hè? Die moest eigenlijk winnen van Moura. Dan moest Ren winnen van Tottenham.
Of gelijkspelen.
Of gelijkspelen. Maar die wedstrijd is uitgesteld. Maar wat ik opvallend vond was dat Vitesse eigenlijk helemaal geen protest heeft aangetekend. Nee,
ze hebben wel een brief geschreven, geloof ik. Ja. En wij hadden ik ben gisteren dan bij Feyenoord geweest en wij hadden het er ook over. Zeg in ieder geval dat je onder protest speelt.
Ja.
Dat lijkt me ook het minste wat je kan doen. En ik kan me wel voorstellen dat Vitesse toch aan de aftrap is verschenen. Want ze zijn daar heel makkelijk voor clubs als Vitesse, niet voor Tottenham Hotspur, om je met een reglementaire 3-0 nederlaag naar huis te sturen als je daar gewoon niet aan de aftrap verschijnt. Dus dat risico kon Vitesse niet nemen. Maar je had wel kunnen zeggen, wij spelen onder protest. En ik hoorde volgens mij Letje zeggen, die zei ook van in alle andere pools hebben ze ervoor gezorgd dat de tweede helft zelfs exact op dezelfde seconde begon.
Ja.
Ja.
Omdat je natuurlijk in de eerste helft de ene wedstrijd die duurt 3 minuten langer met blessuretijd dan
precies.
De andere.
Ja.
En de tweede helft is bij iedere groep is exact dezelfde tijd als begintijd genomen voor de tweede helft. En deze wedstrijd die wordt gewoon later gespeeld. Het is natuurlijk is eigenlijk waanzinnig.
Maar je kan je volgens mij niet aan de indruk, of tenminste ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat het de UEFA heel veel waard is dat in een vooraf als waardeloos toernooi bestempeld toernooi, dat Spurs daar na de winterstop in zou zitten. Want dan heb je echt een geweldige deelnemer nog. Dus ja. Ik denk dat de UEFA gewoon heel veel waard was om Spurs wel in die knock-out fase te krijgen. En ik denk als het andersom was gebeurd, als Vitesse 13 coronabesmettingen had gehad, dat er was gezegd van sorry, maar en anders gewoon een 3-0 nederlaag.
Ja.
Dus
ja,
dit lijkt mij heel erg klasse justitie.
Maar had Vitesse dan niet veel meer met de hak in het zand moeten gaan staan? Om gewoon maar een punt te maken? Ja,
ik denk dat Vitesse alsnog wel gewoon doorgaat, omdat Spurs, ik heb het schema gezien, ze kunnen die wedstrijd ook, omdat er al een Premier League wedstrijd uit is gegaan, ze kunnen die wedstrijd bijna niet inhalen.
Ja, die van de zondag gaat eruit, toch?
Tegen Burnley, geloof ik.
Ja. Misschien kunnen ze dan spelen.
Maar ze spelen nu al om de 3 dagen.
Ja. Maar ik geloof dat ik hoorde ergens 16 december of zo dat een mogelijkheid. Dat ze daar een mogelijkheid willen creëren.
Maar
in een andere complottheorie waarom Spurs wordt geholpen. Ik denk wat
pas
Mike zegt.
Ja.
Ja, zeker deze tijd.
Ja, ik wil net zeggen. Straks krijg je een belletje van de ene W. Engel.
Ja,
geloof je ook een plot? Mag die grap hier niet maken?
Jawel hoor, zeker wel.
Maar die Spurs die deed natuurlijk eerst mee aan die Super League. En die waren een van de eerste die toen hun keutel introkken. Aha. Richting de UEFA.
Ja.
Om direct eruit te stappen.
Ja.
En dat daar een beetje wisselgeld voor wordt betaald.
Zou het dus, echt?
Nou ja, in die kringen hoef je nergens van op te kijken, Hein. Echt. Er gebeuren heel veel rare dingen die wij niet weten en die waarschijnlijk ook nooit te weten komen. Maar er zijn natuurlijk wel zaken aan de gang en overlegvormen tussen bepaalde clubs en UEFA-bestuurders. Waarvan we dolgraag willen weten het naadje van de kous. Maar vaak niet te weten komen, omdat het niet helemaal het daglicht kan verdragen.
Weet je wat Pim nu altijd doet? Is even tikken. De kop van de podcast is uitstel Spurs. Wisselgeld voor terugtrekken uit Super League.
Nou, bij deze. Ik zal hem genoteerd.
Staat hij boven?
Ja, nee, zeker, zeker. Hey, maar Vitesse speelde wel gewoon eigenlijk een prima wedstrijd, toch? Of niet? Of,
ja, moet ik eerlijk zeggen, ik zat bij Feyenoord. Dus ik heb de wedstrijd heb ik alleen...
Ik heb hem wel gezien. Want bij Feyenoord zag je eigenlijk al heel snel dat hij...
Ja, dat gespeeld was.
Van het gemankeerde Israëlisch elftal, dat ze hem ook wel zouden winnen.
Mm-hmm.
Maar Vitesse, ja, die heeft zichzelf natuurlijk in de voet geschoten. Want voor rust deden ze het doorgestuntel van Moura, dat wel. En Moura speelde na rust een stuk beter. Als je bij rust 3-0 voor staat, ja, dan moet je nog één of twee doelpuntjes bijprikken. En dan moet je niet een tegendoelpunt krijgen. Want nu is elke overwinning van Spurs genoeg.
Ja.
En had Vitesse met 4-0 gewonnen, ja, dan had Spurs er toch twee moeten maken. Tegen Ren, wat best een aardige ploeg is. Dus Vitesse heeft zichzelf vooral tekort gedaan. En ze kunnen gigantisch trots zijn, hoor. Want als je vooraf had gezegd dat ze 10 punten in deze pool zouden halen, dan had je echt rechtstreeks doorverwezen naar de psychiater.
Ja.
Ja, dat was vooraf bijna ondenkbaar. En dat, ja. Natuurlijk komt dat omdat Spurs die wedstrijd in Arnhem niet serieus nam. Maar ze hebben het gewoon echt heel knap gedaan. Dus wat dat betreft complimenten voor Vitesse. En je zou het ze ook gunnen om te overwinnen.
We hoorden wel van kijkers dat Moura de eerste helft leek of die...
Die hadden geen zin in.
Nou, dat die omgekocht waren.
Complot.
Ja, nog meer complottheorie. Ja.
Kun je gewoon ook een jingle maken? Complottheorie 1, 2, 3, 4.
Ja, een counter.
Doe het goed, hè? Altijd complottheorieën.
Ja, is dat zo?
Ja, in de voetballerij wel.
In de voetballerij wel. Nou, PSV dus uit de Europa League. Een ploeg die daarin zit. Barcelona. In de Europa League. Ja, ik vond het wel opvallend. Ik wist wel toen ze tegen Bayern moesten, de laatste wedstrijd. Ja. Er is natuurlijk alles op gebrand. Bayern is wel zo'n ploeg die ze sportief verplicht doet.
Ja,
en dan nog een soort trap nageeft aan een, aan een paard wat al dood op de grond ligt.
Weet wie hier nog? Van iemand die stopte met voetballen. En die had Bayern uitgenodigd voor zijn afscheidswedstrijd.
Ja, precies.
Dus dat was ook niet zo'n groot succes.
Het was bijna 14-0.
7-0, ja. Maar
hoe oud ben jij, Hein?
27.
Oh ja, nee, jij hebt dus nog meegemaakt dat Barcelona niet heeft overwinterd in de Champions League. Heb jij al eerder meegemaakt?
Nee, heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt.
Toen je 5 was.
Ja, toen ik 5 was. Ja, toen keek ik nog niet echt voetbal. Maar voor mijn gevoel is Barcelona altijd een ploeg geweest die meedoet.
Ja.
En voor het eerst in volgens mij 20 jaar zit ze niet in de Champions League.
21 jaar. Mijn zoon die zei, die is 20. Die zegt, dit is voor het eerst in mijn leven dat Barcelona gewoon niet doorgaat in de... Champions League, ja.
Frenkie, maar
dit is natuurlijk.
Wat ik opvallend vond, was dat Xavi meteen na afloop zei van: Oké, ik ga nu mijn selectie organiseren. En dat hij meteen de naam van Dest noemde, de naam van Luc de Jong. Niet zo impliciet, maar hij heeft wel aangegeven: die mogen weg.
Ja.
Is dat echt zo? Zouden die jongens nu al op de schopstoel zitten?
Nou, volgens mij heb ik van de week Mike ook nog gebeld over Dest en zo. Dat hij dat AS Roma interesse heeft in Dest. En. Ja, interesse komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen op het moment dat iemand een 5-jarig of 4-jarig contract heeft. Dus in die wereld gaat natuurlijk de naam Des rond dat hij mag weg bij Barcelona. Dus dat kwam mij niet helemaal onbekend voor. En Luc de Jong, dat weten we allemaal. Dat is natuurlijk al heel snel gezegd toen Xavi kwam. En je ziet, hij is 1 keer ingevallen volgens mij, Luc, tot dusver. En de rest, ja... Komt hij gewoon niet aan spelen toe. Dus die mag natuurlijk ook gewoon weg. Die wordt volgens mij gehuurd van Sevilla.
Ja, zeker.
Dus.
Om even te voorkomen dat Hein wordt bedolven onder de boze mailtjes. Die wedstrijd van Johan Kerf was 0-8.
Bedankt. Dit is vriendelijkheid. Collegialiteit hier in de podcast.
Ja, die is groot, hè. Ben
ik niet gewend. Ik werd al op de redactie werd ik al door iedereen aangesproken. En heb je wel een beetje verweerd voor alle cynische grappen.
Nee,
en ik zag zelfs onder jouw vragen. Je vroeg natuurlijk, heb je nog vragen op Twitter, Mike? Stond iemand die had voor de volgende keer bij de livestream. Moet Pim even 2 keer knipperen. Want dan weten dat hij echt gepest wordt. dat het geen act is.
Maar waarom wordt dit niet opgenomen? Is dat... je bent toch best oogbaar? Of is dat toch de reden?
Best oogbaar. Nou, nog meer complimenten. Jongen.
Nee, maar we gaan pas weer live op YouTube als Hein gewoon weer achter de camera zit.
Ja, precies. Oh, ja. Dan kan ik weer in de luwte een beetje de grapjes maken.
Maar even terugkomen op de stelling over Frenkie de Jong. Of hij weg moet wezen bij Barcelona.
Mm-hmm.
Ik heb eens gezegd, omdat we altijd oneens zijn. Nee, dat niet alleen. Maar ook omdat ik vind... iemand zei dat van de week, volgens mij Maduro of Vlaar, of ik weet niet wie er zat. Maar die zei dat Frenkie de Jong met een zak aardappel op zijn rug speelde. En zo oogt het wel. Het is niet meer dat frivole, leuke, vrolijke ventje dat bij Ajax liep. En gewoon ja zo aanstekelijk was dat je op de tribune ook zin kreeg om te voetballen. Het was gewoon geweldig om te zien. En hij loopt daar echt met zijn ziel onder zijn arm. En daarom zeg ik, hij moet wegwezen. En naar een club waar hij misschien wel weer de Frenkie van Ajax kan worden. Want dit is niet leuk om te zien, vind ik.
Er werden al volgens mij twee clubs geopperd. Onder andere Paris Saint-Germain, maar ook Manchester United zou interesse hebben. Of die zouden wel oor hebben. Wat zou dan een goede keuze zijn voor hem als voetballer?
Ja, dan zou ik niet naar Paris Saint-Germain gaan. Want dan kom je in een verzameling
sterren.
Ja, ook middenvelders. Want ja, dat heeft Wijnaldum natuurlijk ook wel ervaren. Dat het daar redelijk druk is op het middenveld. Maar je komt ook in een team wat geen team is. En niet dat Manchester United op dit moment uitblinkt qua team. Maar je hebt wel het gevoel dat daar iets gebouwd gaat worden. En ik denk dat dat ook een betere club is om je te kunnen laten gelden. Want ja probeer dat maar tussen alle sterren in Parijs.
Maar Parijs, daar was hij natuurlijk toen al een keer mee akkoord. Hè? Vlak voordat hij naar Barcelona ging. Want dat was in feite natuurlijk een overval. Toen had hij al een akkoord bereikt met die oude linksback van Ajax. Dus technisch directeur
Maxwell.
Dus ik kan me voorstellen dat hij interesse heeft. Maar ik vind het wel heel makkelijk om weg te lopen. Hij moet juist zijn verantwoordelijkheid pakken en niet weglopen. Hij moet daar de verantwoordelijkheid. Hij wordt door die Spanjaarden nog steeds gezien als een van de belangrijkste spelers. Nou, als hij dan met Xavi... Want kijk, Xavi moet natuurlijk wel in je zien zitten.
Ja.
Maar ik moet zeggen, voor een gedeelte ben ik wel eens met Mike. Maar de laatste tijd vond ik hem juist wel weer onder Xavi, met zijn meer aanvallende rol, dominanter aanwezig dan die anderhalf jaar daarvoor. En ik had er wel goede hoop op. En dit is allemaal zo vers en zo nieuw met Xavi. En die moet je inderdaad ook wel wat tijd gunnen om daar wat neer te zetten. Helemaal omdat hij zijn eigen stempel wil drukken met een bepaalde manier van spelen. Maar ik zou het slap vinden van de jongen. Ik zou bijna zeggen, het is typerend de jongen als hij nu wegloopt.
Ja.
Dan zit het even tegen en dan geven we niet thuis. Je moet je lijst laten zien, je verantwoordelijkheid pakken. Het is een van de grootste clubs van de wereld. En ja, inderdaad staan ze nu heel slecht voor. Maar Paris Saint-Germain die heeft er ook wel slecht voor gestaan. Of Manchester City, of Manchester United, Ajax. Op een gegeven moment, het is ook een bepaalde golfbeweging. Want het blijft natuurlijk wel een van de grootste clubs van de wereld. En misschien is Frenkie de Jong wel juist iemand die de boel moet, die de kar moet trekken.
Ja.
Nou, doet hij dat bij het Nederlands elftal ook te weinig, vind ik. Maar ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel een keer een grote jongen worden.
Zou je dat ook zeggen tegen Donny van de Beek? Die stond nu een keertje in de basis tegen Young Boys.
Ja,
toch een beetje, viel toch tegen de 1-0 of de gelijkmaker. Ja, die kwam eigenlijk door een fout van hem.
Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dan krijg je de kans. In feite is dit een kans.
Ja.
Dan moet je die focus hebben en dan moet je dat soort fouten niet maken. Eén ding ter verdediging van Donny van de Beek. Hij stond op een plaats waar hij volgens mij al 30 jaar niet heeft gestaan. Hij is niet eens 30. Maar
hij stond aan de kop van de cirkel.
Ja, maar hij stond in feite, volgens de opstelling, stond hij verdedigende middenvelder. Ja.
Ook de verdediging van Donny van de Beek. Dat moment was natuurlijk mega ongelukkig. Maar hij speelde ook niet zo heel slecht, vond ik. Tot dat moment. Daarna was het...
Er was ook discussie met Ranjik. Dat was ook aan de zijlijn. En dat was niet een discussie die eindigde van... Oké, prima. Ja, ik begrijp het. En dat
ging... Tussen Donny van de Beek en
Ranjik. Donny van de Beek en Ranjik.
Maar weet je wat de pech is? Er lopen daar middenvelders die leiden 7 keer balverlies. En als je het... balverlies leidt wat Donny van de Beek leidt. En je zit in de situatie waarin Van de Beek ziet, dan zal je ook altijd zien dat ze hem zo binnenschieten. Dat is natuurlijk ook wel een beetje pech. Ja, ik ben benieuwd.
De wet van Murphy is het eigenlijk. Dat als het slecht gaat, kan het alleen nog maar slechter gaan.
Nou, op die momenten, dan moet je dat gewoon niet overkomen. Dat moet je niet laten overkomen. Want uiteindelijk is het niet Ranjik of die andere middenvelders. Het is Donny van de Beek die geeft die bal.
Ja.
Ja.
Einde verhaal. Einde discussie ook eigenlijk.
Ja, ik denk dat hij zichzelf een hele slechte dienst heeft bewezen. Ja.
Ja, ja.
En dat Ranjik het misschien best wel in hem ziet zitten. Maar ik begrijp ook niet waarom die naar verdedigende middenvelder wordt gezet.
Nee. Maar we nog even op Frenkie de Jong terug te komen. Overigens wel mooi. Collega's die smullen ervan. En ook als wij het er in de podcast over hebben. Collega Golden Outer is er één van. Maar de buitenlandse media... Dat is ook niet opportunistisch.
En die zeiden een miskoop van 86 miljoen.
Miskoop van 86 miljoen. En de week daarvoor was het ongeveer het beste wat Barcelona kon overkomen. En de enige die wel het niveau van Barcelona had. En
nou is de kwaliteit van de buitenlandse kranten natuurlijk immer hoog.
Daar hebben we geloof ik 28 abonnementen op verkocht. Dus dat...
Ik mis alleen nog de Liga Melk.
Ja, ik had geen...
De Liga Melk?
Liga Melk, oh.
Nee, ik had geen tijd om een Liga Melk te halen.
En ik heb trouwens ook geen broer bij ING. Ik denk, ik zeg
nee,
het
nee,
vast.
Okay. Nee,
wat jij wel van, normaal gesproken... Word je wel eens verwend als je ergens in de podcast zit of zo. Maar Pim CD haalt nooit koffie. Maar dat heb jij ook niet gedaan.
Nee, ik was ontzettend druk met al die vragen die jij krijgt.
En die goede daarover, stellingen natuurlijk.
Daarover gesproken, Mike.
Heb je een jingle?
Oh Mike, vraag het. Verwij. Hij geeft graag antwoord.
Hij slaat wel aan deze jingle. Niemand heeft het over de inhoud van de podcast. Nee, ik krijg alleen commentaar op de jingle.
Nou, Mike, een van de meest gestelde vragen. Ik denk dat je me misschien wel voelt aankomen. Gaat over Bergwijn. Wordt nadrukkelijk gehengeld naar zijn verdiensten door Ajax.
Zijn diensten.
Ja, naar zijn diensten, sorry, excuses.
Diensten, weet
ik. Wij zijn wel scherp hoor. Hè?
Ja, nee, dat hoop ik ook wel. Maar hoe staat het ervoor? Is dit een vordering in? Want we zien het heel vaak voorbij komen. We hebben het hier ook best wel vaak over gehad. Hoe staat het ervoor? Is er al iets bekend?
Nou ja, die interesse is al weken bekend bij het management van Bergwijn. Want zo gaat het natuurlijk altijd. Ajax zal zich nooit de afgang op de hals halen dat ze... een speler willen hebben en dat die speler zegt... ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik wil helemaal niet naar Ajax. Dus er wordt altijd eerst gepolst bij het management... van als we een poging wagen, hoe staat de speler erin? Ja, Bergwijn heeft aangegeven dat hij Ajax op zich wel ziet zitten. Ja, vervolgens, dan moet je een keer naar Spurs toe. En nu kwam de vraag van Spurs... van klopt het dat jullie geïnteresseerd zijn? Ik denk dat ze in Londen ook naar deze podcast luisteren. Nee, dat is niet waar, maar... er werd dus gevraagd aan Ajax van is die interesse serieus? En daar is bevestigd op geantwoord.
Okay.
Waarbij Spurs wel heeft aangegeven dat ze in zo'n druk programma zitten tot de winterstop.
Dat ze alle spelers nodig hebben.
Dat ze nu niet gaan beslissen. En dat ze dat in een later stadium gaan doen.
Wat ik wel opvallend vond was dat bij Ziggo zat Rafael van der Vaart. En die reageerde eigenlijk op de geruchten van Bergwijn. En die raadde het eigenlijk af. Laten we even luisteren.
Ja, dat vind ik een heel... Nee, maar ik zit even over na te denken. Omdat je kan nooit garantie geven aan een speler van je moet spelen. Maar als je Bergwijn haalt van Tottenham naar Amsterdam, dan moet hij ook spelen.
Ja.
Maar waar gaat hij spelen? Is dan de volgende vraag. Je hebt Tadić. Dan halen ze hem alleen omdat Haller naar de Afrika Cup gaat.
Voor dat maandje.
Zou kunnen.
Ja.
En ik denk dat Bergwijn dat niet moet willen.
Ja, maar dat vind ik echt gigantisch slap van Van der Vaart. Want hij heeft erover nagedacht, zegt hij. Maar iedereen weet dat Haller... die gaat naar de Afrika Cup. Mm. Dus wat is dan een logische vervanging? Als ze Brobbey niet kunnen halen, want anders staat Brobbey misschien in de spits. Dan zou je Tadić in de spits kunnen zetten. Bergwijn op links buiten. Nou, ik kan je echt vertellen, als hij de pannen van het dak speelt bij Utrecht uit. Ajax daar wint. En hij vervolgens geweldig goed speelt bij PSV. Ajax daar wint. Dat hij echt gewoon heel veel speeltijd gaat krijgen tot het einde van het seizoen. En
toch
ik ben
wel.
Het wel met hem eens dat hij niet van het een op het andere moment een basisspeler zal zijn. Want hij gaat Tadić er niet uitspelen. Maar hij heeft natuurlijk wel één groot voordeel. Hij kan linksbuiten, rechtsbuiten, spits. Maar ook op 10 kan hij spelen.
Ja.
Dus ik denk dat een Bergwijn... En Ajax heeft natuurlijk in het verleden ook bewezen. Dat hebben ze bij Neres gedaan, hebben ze bij Anthony gedaan. Als je hem huurt met een optie tot koop... want die zal er ongetwijfeld in zitten, een verplichte optie tot koop. Ja, je kijkt niet alleen naar dit seizoen, maar ook naar volgend seizoen. Ja, ik zou het heel logisch vinden als ze hem wel halen.
Ja.
Ja, en hij heeft één garantie, Bergwijn, als hij voor Ajax kiest. Dan hoeft hij niet op de bank te zitten bij Tottenham Hotspur.
Nee.
Want kijk, dat is zijn toekomst voor het komende half jaar. Die komt daar gewoon niet aan spelen toe. Hij en Conte, dat bijt elkaar, zeg maar.
Ja, en die hebben natuurlijk ook Son. Son hebben ze daar ook nog in de
baas staan. Ja, en dat ligt niet aan Bergwijn, maar dat ligt meer aan Conte. Ja. Nee, dat zie je nu ook, want hij stak de loftrompet volgens mij anderhalve week of een week geleden over hem. En vervolgens zit hij gewoon weer op de bank.
Ja.
Dan mag hij 7 minuten meedoen. Ja. Ja. Dus die Bergwijn moet daar gewoon zo snel mogelijk weg.
Ja.
Bij Vitesse zijn we nog even één naam vergeten volgens mij. Die Johannes Spoors, die is weg. Die technisch directeur.
Ja, naar Genua.
Ja, en voor 1 miljoen. Nou, dat is het eerste geld wat die man verdiend heeft voor dat Vitesse. Dus ik denk dat bij Vitesse de vlag uitgaat nu.
Ja,
ja, want deze man heeft Vitesse ook een berg geld gekost. Tanane loopt transfervrij de deur uit de komende zomer. Misschien deze winter al. Bazour loopt voor niks. Ja, dat waren toch de spelers.
Doekie, waar je iets aan moet verdienen.
Ja.
Waar je vorig seizoen ook iets aan had kunnen verdienen en moeten verdienen inderdaad.
Ja.
Dus ja, dat heeft hij echt gigantisch slecht gedaan.
Ja. En Letje, die had volgens mij 5 spelers naast zich zitten op de bank tegen Moura. Die afgelopen zomer zijn gehaald door meneer Spoors.
Ja. Dus Vitesse dus, is eigenlijk beter af zonder Spoors.
Beter af zonder Spoors. Ja. En dan krijg je nog een miljoen toe ook. Waar dat Genua, wat die zijn nou bezield ja. omdat... Hè, ja. Ik hoorde van Jeroen Kapteijs, want die heeft er een stuk over gemaakt. Die zei, joh, dat heeft allemaal te maken met dat rare Red Bull stempel.
Ah ja.
Op het moment dat jij een stempel hebt van Red Bull, hebben wij geen flesjes Red Bull hier.
Wat Schmid ook heeft.
Wat Schmid ook heeft.
Onder andere.
En Letch ja. heeft dat. Ja. Dan kom je altijd wel goed terecht, want dat okay. is de heilige graal in de okay. voetballerij tegenwoordig.
Mm-hmm.
Dus, maar nee, ik denk dat Vitesse in zijn handjes mag knijpen.
Ik wil toch nog even terug naar Ajax. Er was nog meer goed nieuws.
Hij wil nog even wat zeggen.
Okay. Net zoals bij Pim, wij bepalen dat geen.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Nee, dat is niet waar.
Ga je gang, Mike.
Nee, nog even op Bergwijn, want wat Fanta zei is natuurlijk wel terecht. Bij Conte gaat hij niet spelen.
Mm-hmm.
Maar als hij bij Ajax ook niet gaat spelen, dan speelt hij in ieder geval wedstrijden een half uur of een helft. Of misschien, weet je, de bekerwedstrijden of noem maar op.
Ja, en je kan je vorm ook laten zien en een soort van behouden.
En met wel een week
op Oranje natuurlijk.
En de laatste wedstrijd in Oranje was natuurlijk die wedstrijd tegen Noorwegen. Waarin hij belangrijk was voor Van Gaal. Nou, dat vergeet Van Gaal niet. Dus als die ook maar enigszins de kans heeft om hem mee te nemen naar het WK, dan doet hij dat.
Mm-hmm.
Ja, en dan moet je wel een beetje spelen. En niet elke wedstrijd 3 minuten. Nou, dan kan je beter een half uur of een helft bij Ajax spelen.
Nog even over...
En tegen die tegenstanders hier in de Eredivisie.
Ja, ook, nee, het is waar.
Fluit als invaller ook 20.
Precies, ja. precies. Hey, nog meer goed nieuws voor Ajax. Overmars, 2026. Gele, heeft ook bijgetekend.
Ja.
Is dat eigenlijk een soort precedent voor Erik ten Hag? Zou die hierdoor beïnvloed worden?
Nou, ik heb het hem gevraagd na afloop van de wedstrijd. Maar dat fragmentje heb je niet, denk ik.
Nee.
Dank, sorry.
Nee, eigen fragmenten neemt hij gewoon niet mee.
Nee, natuurlijk niet. Het
was wel een hele goede vraag. Nee, dat is onzin.
Bijna is niet eigen volk eerst, hè? Bij jou. Bij jou is niet eigen volk eerst, volgens mij, hè?
Nee, jullie zijn mijn gabbers. Oh. jullie zijn mijn mannen. Maar als ik goede fragmenten moet hebben, dan kijk ik wel ergens anders.
Okay. Nou, dit was jouw laatste keer.
Precies. Ja, precies.
Wat doe je maandag?
Ja. Leuke 2 dagen geweest. Achter leuke dag geweest.
Nee. Maar het probleem is bij jullie. Jullie zijn bijna nooit in audio te vinden. Ja, Valentijn, als hij
je
in de clinch ligt.
Je belt ook niet. Ik heb het gewoon in mijn telefoon zitten, hoor.
Ja, dat fragment.
Ja, nou, zeker.
Dat doen we dan straks. Monteer ik het er even in.
Nee, dat kun je alleen kopen.
Daar ben je wel sterk in. Monteren.
Ja.
Maar die vraag heb ik ook gesteld. En daar kwam zo'n ontwijkend antwoord op. Van, weet je, lichte rode lopen nu uit om voor jou ook bij te tekenen. En toen was het, nee, ik lig nog 1,5 jaar vast. En het geeft wel rust en het is prettig. En nee, er was nog niet de behoefte om ook over contractverlenging te praten. En Erik ten Hag gaat zijn status natuurlijk gewoon verzilveren na dit seizoen.
Mm-hmm.
En ik zou het ook heel gek vinden als hij dat niet zou doen. Ik heb wel geantwoord op de stelling dat hij nog jarenlang trainer van Ajax moet blijven. Omdat ik wel denk dat als jij gewoon 10 jaar hier kunt zitten met Overmars nog. Dan word je gewoon, nou, ik wil niet zeggen 10 keer kampioen. Maar waarschijnlijk wel 8 keer kampioen.
Ja,
je kunt wel jezelf onsterfelijk maken in Amsterdam.
Ja, maar je uitdagingen. Je wil als trainer wil je ook in die Europese top. Daar zit je met Ajax wel in. Maar bij Europese topclubs waar veel meer mogelijk is. Daar wil je gewoon in werken. Dat is natuurlijk een uitdaging voor zo'n trainer. En ik denk dat met het bijtekenen van Overmars, dat die koppeling is losgelaten. Ik denk, omdat Erik nou gaat niet tot 2026 bij Ajax blijven. Mike, die zit...
Deze kop moet hij opschrijven.
Ik zit altijd buiten de microfoon om te spelen. Ja, precies. Piano.
Maar die koppeling is natuurlijk losgelaten nu. En dat is voor Ten Hag waarschijnlijk juist een signaal om... Oké, jij blijft... Nog zo lang, want in feite dat hele Newcastle-verhaal, dat had natuurlijk een interessant verhaal geweest om dat bijvoorbeeld met z'n tweeën te doen. He, los van alles, Saoedi-Arabië verhaal. Ja. Maar dus ik denk dat dit het moment is voor Ten Hag. Zeker omdat waar er ook een trainer wordt ontslagen, als is in de Duitse onderbond, overal staat Ten Hag bovenaan.
Ja. Ja, dat doet hij niet, hoor. Duitse onderbond, denk ik.
Nee, dat gaat hij niet doen, maar hij staat wel bovenaan het lijstje.
Ja, weet je waarom ik ook zei waarom hij eigenlijk heel lang in Amsterdam zou moeten of kunnen blijven? De werkwijze van Ten Hag is wel zo, dat was bij Utrecht zo, was bij Ajax zo. In het begin was er gewoon heel veel weerstand. Nou ja, we hebben al vaak gezegd dat op een gegeven moment...
Schrijf even wat op, Mike. Dat is niet de kop, hoor.
Niet de kop?
Nee.
Hein doet het goed.
Fanta heeft vanmiddag functioneren. Hij schrijft van zijn nieuwe salaris. Zijn nieuwe salaris.
Nou, sorry,
ik ben helemaal verslag nu. Ik zie een bedrag voorbij komen. Echt niet normaal. Nee. Maar Ten Hag, zijn werkwijze... riep natuurlijk heel veel weerstand op bij Utrecht, bij Ajax in het begin. Nou, iedereen kent het verhaal dat Tadić hem op een gegeven moment en alle bepaalde spelers toch wat tegen hem gezegd hebben van train, doe het nou zo. En dat heeft hem wel heel erg geholpen. Maar krijg je die tijd bij een buitenlandse club? En een echte topclub, ja, die geeft jou geen half jaar de tijd.
Nee.
Want dan moet je presteren. En doe je dat niet, dan lig je er gewoon uit met je hele zwikkie. En dat is natuurlijk wel een heel groot risico voor Ten Hag. Dus je moet dan eigenlijk al in een gespreid bedje komen. Maar zijn werkwijze en zijn visie, ja, dat vereist zoveel van die spelers. Ik denk dat hij tegen heel veel problemen aan gaat lopen. Terwijl hij bij Ajax, ja, daar is zijn visie zo geadopteerd inmiddels. Dat echt heel veel makkelijker werk is. Dus ik denk dat het heel lastig is. Hij gaat weg.
Ja.
Dat snap ik ook. Ik snap die uitdaging ook wat Valentijn zegt. Maar ik heb vandaag besloten om met alles oneens te zijn. Dus ik zie wel dat daar een probleempje kan liggen, denk ik.
Ja, over een,
dat zeggen ook alle mensen met wie Erik Nag heeft samengewerkt. Hè? Wilco Verschaik onder andere, maar ook Mark Overmars. Hij heeft gewoon inderdaad tijd nodig om zijn visie te projecteren op de groep. En dan moeten er af en toe één of twee andere spelers bij komen.
Ja.
Dus ik denk dat Mike er wel gelijk in heeft. Maar hij vond zelf dat hij tussentijds instap bij Ajax was niet ideaal. Maar achteraf gezien is dat misschien juist wel ideaal. Omdat in dat 1,5 jaar word je niet direct afgerekend op wat je neerzet.
Dan wordt het je gewoon nog even vergeven dat je nog wat beginnersfouten mag maken. En zo.
Terwijl als je bij een nieuw seizoen zijn de verwachtingen hoog en we gaan dit en we gaan dat. Ja. En,
beetje zoals ik hier ook. Alles wordt een beetje vergeven. Ja.
Maar die verwachtingen waren niet hoger.
Nee, dat is meer dan terecht. Trainer die overigens wel blijft. Henk Vrezer. Er is echt heel veel onrust bij Sparta. Henk van Stee, de technisch directeur. Die is weg omdat hij gemot had met Laros, de algemeen directeur. En toch bij Vrezer blijft zitten, omdat de spelersgroep had gezegd, ja, we willen je houden, coach. Dat is een beetje een vreemde situatie, heb ik het idee. Dat Henk van Stee en Vrezer zijn eigenlijk een twee-eenheid. Het is toch raar dat daar een soort discrepantie ontstaat, dat als de één weggaat, dat de trainer dan ook meteen weggaat.
Je lult nou zoveel dat je...
Ja,
je weet
het niet blij.
Je weet het gewoon niet meer.
Voor de luisteraars, er ligt daar een lijstje. Moeilijke woorden.
Discrepantie valt toch wel mee?
Ja.
Nee, maar het is toch raar dat
je toch beter kan een roeiverslag geven.
Ja,
worden.
Het is toch raar
die roeipodcast, dat draait dat nog een beetje.
Hebben we een roeipodcast?
Nou, die moet je natuurlijk opzetten, man. Medaillewinnaar heb je gelijk hier in het...
Zal ik het makkelijk zeggen? Is het vreemd dat Vrezer blijft bij Sparta?
Nee, helemaal niet.
Dit was een goede vraag, hè?
Nee, vind ik totaal niet. Want je bent niet gecommitteerd aan onze vriend, de technisch directeur.
Van Stee.
Ja, maar je bent gecommitteerd aan de club en vooral aan de spelers.
Ja.
Daarmee moet jij het samen doen. Je moet het niet samen doen met de TD.
Maar ik snap wel waar die discrepantie vandaan komt. Dat komt natuurlijk door het feit dat Vrezer heeft gezegd van, ik voel me best wel verbonden aan Van Stee. We werken samen en ik zal het er wel moeilijk mee hebben als. En uiteindelijk had hij het de moeite mee dat hij weg was. Maar het is volkomen logisch dat hij wel het seizoen afmaakt.
Mm-hmm.
Ja, je bent...
Mike en ik kwamen net samen aan hier in het gebouw. En toen liepen we een ex-Sparta-scout. Liepen wij tegen het lijf. En dat ging over Henk van Stee. En die was opgestapt, half weggestuurd door Henk van Stee. Dus die had heel weinig goede woorden voor Henk van Stee.
Ja.
Maar die hoopte wel dat hij volgende week weer gebeld zou worden. En dat verwachtte hij ook. Om terug te keren in de scouting. En daar zat hij volgens mij al 45 jaar. Mm-hmm. Zoals hij ook 45 jaar bij Telegraaf heeft gewerkt. Maar ja, die zei van, ja, die Henk van Stee, dat ging gewoon niet meer.
Nee.
Het was, wat zei die, liegen en bedriegen van Henkie. Dus,
achter de ellebogen werd gezegd.
Ja, dus die zei dat ging echt niet verder.
Maar die krijgt wel volgende week weer een belletje dat hij weer mag beginnen.
Daar ging hij wel van uit, ja. Ja. Maar ja, de sport heeft natuurlijk eigenlijk altijd wel een goede scouting gehad.
Ja.
Dus Henk die heeft natuurlijk alles op zijn kop gezet. En dan roept hij aan, dan komen allerlei oude grijze muizen. Nou, deze man die had net afscheid genomen bij de Telegraaf, dus... Moet je tegenwoordig zijn? 66 en 4 maanden of zo?
Ja,
of, dus daar doelde waarschijnlijk Henk van Stee op toen hij zei van... die gaan zich ineens roeren op het moment dat er onrust is. Ja. En, maar ja, daar zal best wel wat in zitten. Dus ik denk dat Henk van Stee... En dat is de ervaring van sommige verslaggevers hier... dat hij wel heel selectief was bijvoorbeeld... In het wel of niet toegeven van iets wat speelt bij transfers en dergelijke. En stonden wij niet heel hoog op de lijst.
Is dat bij andere clubs dan, jullie weten dat natuurlijk als, wordt er dan, dat is toch logisch dat een directeur dat een beetje voor zichzelf houdt? Of is dat bij andere clubs wel?
Nou, je moet nooit, kijk, vooropgesteld, ik heb nooit met Henk van Steen te maken gehad. Dus ik kan ook niet heel goed over hem oordelen. Je hoort wel heel veel dat hij het achter zijn ellebogen heeft.
Mm.
Maar ja, dat is geen eigen ervaring. Maar de les voor TD's is, je kan beter gewoon 7 dagen je telefoon niet opnemen dan liegen.
Ja.
En ja, daar wordt hij wel van beticht. En dat maakt je dan heel onbetrouwbaar. Weet je, je hoeft niet te antwoorden. Je hoeft, maar neem dan gewoon je telefoon niet op. Of bel niet terug.
Nou ja, je moet gewoon je telefoon opnemen en gewoon zeggen hoe de vork in de steel zit. Ja. Dus wij hoef je dan niet geheimzinnig, geheimzinnig over te doen. En je mag wel zeggen van, nou, daar kan ik niks over zeggen.
Ja.
Dat is je volste recht om niet te antwoorden.
Ja, maar dat is beter dan liegen.
Ja, dat zeker.
Dus wij kunnen jullie ook altijd gewoon bellen.
Jij belt niet, maar die redactie van jou die belt wel heel veel.
De redactie van jou.
Het is niet gelogen dat je het best wel aardig doet, Heino.
Nee, nou mooi zo. Tot slot, nu weer richting een afronding gaan. Feyenoord, weer Dessers.
Ja.
Zou die nou een basis...
Mag dat tegen Maccabi Haifa?
Zou die nou een basis plek krijgen?
Dan horen we de Feyenoord supporter. Wie wil jij nou eigenlijk in de basis hebben daar?
Ik heb wel een zwak gekregen voor... Ja, dat is lastig. Ik vind Dessers vind ik een hele mooie... Echt, dat is gewoon echt de spits. In alles.
Gisteren niet hoor.
Nou ja, oké, hij maakte één, had er eigenlijk veel meer moeten maken, bedoel je dan.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het best wel een goed idee is om Linssen en Dessers samen... Nou, niet in de spits te zetten, maar...
Was de podcast.
Chavaal in de verdediging.
Linssen vanaf rechts, Dessers in de spits. En Sinisteren vanaf links.
Ja, maar die Linssen die heb je zijn hele leven nog nooit vanaf rechts gespeeld.
Nee, ja, weet ik. Maar ja, goed. De wens is de vader van de gedachte. Nog een moeilijk woord wat ik hier gezegd is.
Dit
veel
mee, hoor.
Nee, maar nee. Zou die nou eindelijk een keer een basisplek krijgen?
Nee, natuurlijk
Linssen?
Niet. Nee. Kijk, onze vriend Linssen die scoort er 2.
Ja.
Met zijn hoofd, als kleinste man van het veld tegen Fortuna. Kijk, die zat gisteren achter ons op de tribune. En die zag die Dessers die kansen missen. Nou, ik heb niet naar achteren gekeken, maar ik denk dat hij een meter groeide.
Ja, tuurlijk.
Tuurlijk, want in die voetballerij zeggen ze team dit en belang van het team, teamproces en dat gelul allemaal. Mm-hmm. Maar ik denk dat Linssen heel erg blij was dat hij de eerste 2 kansen verprutste. Dat hij bij de derde niet oplette. Nou, de vierde die viel gewoon niet te missen. Was een leuk balletje ook van die Diemers.
Ja.
Maar daarna hebben we hem weer niet gezien. Dus hij laat die Linssen gewoon. En die past ook, vind ik, beter bij het spel wat Slot graag ziet. Hè, met de druk zetten. Op een gegeven moment, want die Kuip was natuurlijk leeg. Toen hoorde je Bijlo, die stond in de goal. Die stond er ongeveer op 100 meter afstand. Die stond Dessers te coachen dat hij druk moest zetten richting de... Hè, want zij hadden een ingooi, die Israëli. Die hadden een ingooi bij hun eigen achterlijn, vlak bij de cornervlag. En Dessers stond op de penaltystip. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling bij het spel van Slot. Dan moet alles vastgezet worden. Nou, dat liet Bijlo wel even duidelijk blijken aan Dessers. En dat zou bij vriend Linssen nooit gebeuren.
Nee, maar moet Feyenoord dan wel een poging doen om Dessers binnen te halen? Zou dat een goede optie zijn?
Ja, als hij de rest van zijn leven bij Feyenoord supersub wil zijn, dan moet je hem gelijk ophalen. Maar...
Nou ja, kijk, voor Dessers is de situatie bij Genk natuurlijk ook veranderd. John van der Brom zag het niet in hem zitten.
Ja.
Stond open voor een verhuur van Dessers. Dus ja, misschien dat hij wel voor zijn kansen gaat om daar pas de basisspeler te worden. Hij heeft in ieder geval vertrouwen opgedaan in Rotterdam.
Ja, tot slot, als allerlaatste, Danjuma.
Feyenoord, tot slot.
Mooi. Danjuma, gisteren, weer belangrijk.
Ja. En leuk voor de Spaanse media, die vroegen zich af hoe het in godsnaam kon dat de Engelse topclubs hem over het hoofd hebben gezien.
Ja,
het is een sensatie. En ik moet zeggen, in het Nederlands elftal tegen het altijd lastige Gibraltar was hij ook geweldig. Ja, de wedstrijden daarna wat minder. Maar het is natuurlijk wel heel knap wat hij doet. Hij heeft het ook in de grote wedstrijden goed gedaan. Nu tegen Atalanta was hij echt heel erg goed. Dus dat is een mooi vooruitzicht. Op weg naar het WK.
Ja, denk ik zeker, ja. Het is eigenlijk een van de weinige aanvallers die echt zich laat gelden. Op het allerhoogste niveau, het Champions League niveau. Nederlandse aanvallers dan.
Ja.
Berghuis, die schaar ik er ook wel onder. Maar dat is meer eigenlijk vanaf het middenveld. Maar die is ook heel bepalend bij Ajax. En hij dan bij Atalanta. Maar de rest doet of niet meer mee of speelt een marginale rol.
Ja, precies.
Dus,
daar gaan we nog plezier van beleven. Tot slot, jongens.
Weer tot slot.
Ja, nu echt tot slot.
Nee,
we moeten nog voorspellen.
Ja,
we moeten nog voorspellen.
Maar ik wil...
Je hebt geen broer bij ING.
Nee, totaal niet.
Nee,
wat dan, Mike?
Nee, dat soort dingen willen we graag weten.
Dat heb ik al halverwege gezegd.
Ja,
om alle clichés alvast even door te strepen.
Een zus die roeit.
Ja, een zus die roeit. Het bekt niet zo lekker als een broer bij ING.
Maar ik wil...
Je had nog iets?
Ja, ik wil toch nog even iets zeggen van ook goed nieuws bij heel slecht nieuws. Bij Henk de Jong had ik contact mee. Hij heeft natuurlijk een kieste in zijn hoofd en het is goed aardig.
Oké.
Kan die vertellen. En het is alleen, het is vrij groot en het zit diep in zijn hoofd. Dus het is echt wel moeilijk te verwijderen. Maar ja, dat gaan ze wel kijken hoe of wat, hoe dat kan. En hij was levendiger als altijd. En hij had echt ook weer veel zin in op zijn Henk de Jongs om deze strijd aan te gaan. Ja. En hij ziet het toch wel zitten dat goed gaat komen. En daar ben ik wel blij om.
Bijzonder, ja.
Ja.
Nou, hopelijk komt dat goed.
Ja, Henk, alle beterschap als je deze podcast luistert. Is dat...
Mooi, tot slot. Lewis Hamilton of Max Verstappen?
Zes keer tot slot.
Lewis Hamilton of Max Verstappen? Onze vrienden van Bad City.
Ja,
nou, 1,70 voor Hamilton.
Max Verstappen die wordt wereldkampioen en ze eindigen allebei de race niet.
Mike?
Ja, ik zou deze hele podcast oneens zijn met Fante. Nou, laten we in het kader van de aanstaande kerstgedachte het één keer eens zijn. Ik denk Max Verstappen wereldkampioen.
Bedankt in ieder geval voor het luisteren van deze podcast. Vond je het een leuke podcast? 5 sterren hebben we nodig in de strijd in de podcast apps.
Ik zie maar 3 sterren. Dries, Keizer en Verwij.
Nou, ja. Prachtig. En met die woorden, veel plezier met Max Verstappen. En tot maandag.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.